Vanavond begin ik maar eens in Johannes hoofdstuk 1, vers 19. En dit is de getuigenis van Johannes, de doper, wel te verstaan. Toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem. Als u het mij vraagt, zijn het gewoon levitische priesters. En je vraagt je af of er ook anderen zijn. En het antwoord is, in de dagen van deze gebeurtenissen niet, maar in de dagen dat dit geschreven werd, wel. Opdat zij hem zouden vragen, wie zijt gij? Zij wilden weten wie hij was. En dan staat er, en hij beleed en loochende het niet, en beleed, ik ben de Christus niet. Want dat was eigenlijk de vraag, hè? Bent u de Christus? De Messias dus, hè? Voor alle duidelijkheid. Hè? Christus is ook gewoon Grieks voor de Messias. En voor zover dat dan weer Hebreeuws is dan. Maar daar gaat het nou allemaal niet om. Bent u de Messias? Bent u de Christus? En hij zei, ik ben de Christus niet. En zij vragen hem, wat dan? Zijt gij Elias? Zodat je ziet dat Levitische priesters de multiple choice vragen hebben uitgevonden. Hè? Zij vragen hem, bent u de Christus? Nee, dat was hij niet. En toen moest hij weer een antwoord geven op een vraag. Zijt gij Elia? Nou ja, dat zou gekund hebben. Maar dat staat hier niet en dat zegt hij ook niet. Hier niet. Maar ja, dit schriftgedeelte moet je wel in gedachten houden wanneer we straks andere schriftgedeelten lezen. Hè? Want ja, dan komen er andere antwoorden op min of meer dezelfde vragen. Maar zijt gij Elia? En hij zei, ik ben niet. En daarna nog een vraag, zijt gij de profeet? Hij was wel profeet. Sterker nog, van al die oud-testamentische profeten wordt hij beschouwd als de grootste. Waarschijnlijk omdat hij de laatste was. Maar zijt gij de profeet? Het wordt toch moeilijk, hoor. Zou de vragen stellen wel serieus dat we bepaalde lidwoorden tussen gezet hebben? Zijt gij de profeet? Nou ja, als de klemtoon ligt op de, is het antwoord nee. En daarna pas komt de goede vraag. Namelijk gewoon, wie zijt gij? Dan ben je eindelijk van die meerkeuzevraag af, hè? Wie zijt gij? Opdat wij antwoord geven mogen aan degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelf? En dan komt er een die we niet meer verwacht hadden, denk ik. Namelijk, dan zegt hij, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. Daarna denk ik altijd, roept u maar. Want er hadden ook andere antwoorden gegeven kunnen worden, hier. Dit is er een voor de gelegenheid, namelijk. Ik ben de stem des roependen in de woestijn. Want hoe dan ook, als we vooraan beginnen, de vraag is misschien, is dus in het eerst, bent u de Messias? Nou, dat was hij niet, maar er was wel een verband. Maar daar hebben we het vanavond over nog. En dan vragen ze hem, zijt gij Elia? En dat is natuurlijk toch een zeer voor de hand liggende vraag, omdat hij ontleend is aan oud-testamentische profetie. De andere vraag, zijt gij de profeet, is ook ontleend aan oud-testamentische profetie? En daarna weet men niet meer, maar men had nog moeten vragen, bent u die stem des roependen in de woestijn? Maar daar kwamen ze zo gauw niet op. Er is zo ook eigenlijk niet op te antwoorden. Het werkelijke antwoord op die vragen is veel uitgebreider. Maar zoals gezegd, daar hebben we het nog over. De vraag is namelijk in vers 21, zijt gij Elia? En in vers 21 is de vraag ook, zijt gij de profeet? Waarbij de vraag moet zijn, welke profeet? En de aardigheid is dat het in mijn Bijbel eronder afgedrukt is, welke profeet ze bedoelen, dus dat is makkelijk. Want er staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Deuteronomium 18. Namelijk, in mijn Bijbel staat boven vers 15 van dat hoofdstuk, staat belofte van een groot profeet. En dan vragen we, maar over wie gaat het? Daar staat namelijk, het staat er twee keer namelijk, hè. Vanaf vers 15, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zei Mozes, zal u de Heere uw God verwekken, naar hem zult gij horen. Of moet gij horen. Kan ook het Duitse zullen zijn, dat weet je met zullen in het Nederlands nooit helemaal zeker. Naar hem zult gij horen. Naar alles wat gij van den Heere uw God aan oor hebt ten dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren door de stem des Heeren mijn Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien dat ik niet sterven. Toen zeide de Heer tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben, een profeet zal ik hun verwekken. Dus eerst zijn het vanaf vers 15 de woorden van Mozes aan het volk. En daarna zegt Mozes hoe hij eraan komt. Hij zegt, de Heer heeft het tot mij gezegd. En die woorden herhaalt hij in vers 18. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hun broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden de man die niet zal horen naar mijn woorden die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Daar wordt dus inderdaad voor de toekomst een profeet aangekondigd naar wie men zou moeten horen. Als men dat niet zou doen namelijk, zou men gedood worden, want dat is de strekking van het hele schriftgedeelte feitelijk. En bovendien staat er in vers 18 ook, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Waarbij later datzelfde vers wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, en waarbij de klemtoon komt te liggen op dat woordje alles. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. Implicerend dat deze profeet, Mozes namelijk, die hier aan het woord is, niet sprak alles wat de Heer hem geboden had. Dat wil zeggen, alles wat de Heer hem onderwezen had. Hè? En dat zeg ik ook altijd, want het probleem van Mozes was dat hij veel meer wist dan hij vertellen mocht. Daarom zei hij ook, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, en de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen, impliceren dat er dingen waren die de Heer verborgen had gehouden. Waarom ook niet? Het was niet het volk dat welkom was op Horeb, op de Sinaï, of hoe die berg maar geheten mag hebben, maar het was Mozes. En de Heer heeft Mozes het een en ander laten zien, en toen zei de Heer tot Mozes, zie dat gij alles maakt, want ik kreeg wat opdrachten mee, zie dat gij alles maakt naar het type, naar het voorbeeld, het type, dat u op de berg getoond is. U kent die uitdrukking toch? Die wordt later aangehaald in Hebreeën 8, want we gaan even snel wat heen en weer. Je moet die dingen toch weten. Mozes zag iets op de berg, hij werd daarna teruggestuurd naar beneden met twee stenen tafelen, maar ook met de opdracht om de tabernakel te bouwen en ook om de dienst, de eredienst zal ik maar zeggen, de rituelen in de tabernakel in te stellen. En dat moest naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Wat is dat wat Mozes dan gezien heeft? Toen hij op die berg was, of het in of uit het lichaam geschied is, dat weet ik ook niet. Hè? Wat Mozes gezien heeft, is nieuwtestamentische waarheid, zullen we zeggen messiaanse waarheid. De waarheid van het nieuwe verbond, dat niet zo kon heten, want er was nog niet eens een oud verbond. Maar dat kwam bij die gelegenheid. Het hele punt is dat de hele dienst onder het oude verbond, en niet alleen de tabernakel, maar inclusief alle wetgeving, op een of andere wijze illustratie is van nieuwtestamentische waarheid, van messiaanse waarheid, zo u wil. Daarom lijkt die tabernakel en later de tempel dus ook verdacht veel op de gemeente. En terecht, want het Nieuwe Testament zegt dat de gemeente die tempel is. Nou goed, en die waarheden die daaraan vastzitten, werden op voorhand uitgebeeld onder het oude verbond. Dat zou Mozes doen. Maar hij predikte niet het nieuwe verbond. Hij maakte er een model van. Een illustratie. Dat verklaart ook waarom specifiek twee mannen, waarom twee, nou ja, laat ik die dan een andere keer uitleggen. Maar dat specifiek twee mannen, Bezaliel en Aholiab, heten zij, werden aangesteld om dat werk te volbrengen. Dat wil zeggen, zij waren onderwezen door de geestaten in allerlei kunstwerk. En toen heb ik weer als jongen gedacht, je zal toch een vak hebben dat je geleerd is door de Heilige Geest. Sinds wanneer onderwijst de Heilige Geest in dit soort ambachten enzovoorts? Maar het hele punt is natuurlijk dat wat er gemaakt moest worden, ook wat betreft de onderdelen van al het gereedschap, om het eens zo te zeggen, dat kunstwerk was. Dat wil zeggen, kunst was vroeger, dat was nog voor mijn tijd, als u mij vraagt, de uitdrukking op een of andere wijze en naar iemands idee van overigens nogal abstracte zaken. Het was typologie, symboliek van mijn part, hoe noem je zoiets? De rest is gewoon een ambacht. Kijk, hoe je hout moet snijden, moet je gewoon leren, is techniek, dat is ambacht. Maar wat je moet snijden en hoe, in welke vormen enzovoort, hoe het eruit moet komen te zien, ja, dat is de kunst. Ze waren door de geest onderwezen in die symboliek. En dan weet je wat je maken moet. En hoe dat dan gebeurt en wie dat dan doet, dat maakt ook verder weinig uit. U weet toch dat een belangrijk deel van de schilderijen van Rembrandt niet door Rembrandt Varijn geschilderd is? Daar had hij zijn personeel voor. Maar daarom was het wel zijn ontwerp en zijn idee. En zo moet het, en dat was het dan. En die tabernakel en de hele eredienst daaromheen. En zelfs de wetgeving, de mosaïsche wetgeving, geeft uitdrukking op symbolische wijze, typologische wijze. Je kan ook gewoon zeggen op kunstzinnige wijze, als u tenminste de betekenis van het woord nog kent, aan, gaf uitdrukking aan nieuwtestamentische waarheid. Dat wil zeggen, het is de weergave, een weergave, op een of andere manier van op zich nog verborgen zaken. En dan ga ik meteen weer kort door de bocht. Mozes kende die dingen. Hij had ze gezien. Hoe weet ik niet, maar hij had ze gezien. Leren zien. Hij was onderwezen van Gods wegen in die nieuwtestamentische en dus ook gemeentelijke waarheid. Hij mocht er alleen niet over spreken. Er wordt ook geïllustreerd zelfs dat. Want u weet, de man kwam van de berg af en hij had toen een wat lichtgevende gedaante. Hij fluoriseerde nog wat enzovoorts en de zonnebrillen bestonden nog niet. Dus toen legde hij maar een bedekking over zijn gelaat. Maar u begrijpt toch dat ook dat symboliek is? De heerlijkheid van dat nieuwe verbond werd bedekt. En zo bleef het ook onder de wet en dat was onder de wet ook de bedoeling. Als u dat niet weet, dan kunt u 2 Korinthe 3 ook niet begrijpen. Daar staat immers dat Paulus zegt, maar wij hebben die bedekking verworpen. Want als men tot de Heere bekeerd wordt, neemt de Heer de bedekking weg. En hij zal dat doen met het Joodse volk in de toekomst, maar hij doet het met ieder die tot geloof komt in het heden. Hij neemt de bedekking weg, zodat we de heerlijkheid des Heeren zouden weerspiegelen. Daartoe zijn deze bedekkingen weggenomen. Zie? Paulus legt dat uit in 2 Korinthe 3 en verwijst daarbij naar die geschiedenis van Mozes, net zoals ik het zojuist gedaan heb. Het is allemaal symboliek. En Mozes moest het bedekken en daarna krijgen we later, na de opstanding van Christus was immers dat nieuwe verbond aangebroken, was dus het einde der wet, was het nieuwe verbond aangebroken en Petrus doet de schriftlezing en zegt ik ga het hebben over Jezus van Nazareth en daarna begint hij zijn eigenlijke toespraak en zegt, mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Nou, dat was Mozes niet geoorloofd. Zie? En Petrus eerst ook niet. Men lezen Matthäus 16. Hij zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Was ook de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Was over de Heer Jezus, niet Johannes de Doper. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En Petrus zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En toen zei de Heer, maar denk erom dat je dat niemand vertelt. Staat er meteen achter, leest nooit iemand, maar er staat er meteen achter. En niet alleen daar, hè, want er staat er bij andere gelegenheden ook. Denk erom dat je het niet vertelt. Ze zagen de Heer verheerlijkt op de berg. Wat is dat, Marcus 9, weet je veel. Weet ik nooit zo gauw. En voordat de Heer met zijn 3 discipelen weer beneden was, zei hij, denk erom dat je dat niemand vertelt. Want zover was het nog niet. Die bedekking van die heerlijkheid zou pas worden weggenomen na de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dus zegt Petrus niet voor niks. Het is mij geoorloofd vrijuit, met vrijmoedigheid staat er gewoon op, met vrijmoedigheid tot u te spreken. En wat heet bedekking weggenomen? We hebben eigenlijk een heel Bijbelboek dat erover gaat. Als je nou een lijn wil hebben. Een heel Bijbelboek dat erover gaat, de Hebreeënbrief namelijk. Want de essentie van de Hebreeënbrief is, symbolisch gezegd, dat het voorhangsel is gescheurd. Nou ja, dat staat pas letterlijk in hoofdstuk 10. In het hoogtepunt van de brief, maar in het eerdere hoofdstuk, dezelfde climax, maar dan een paar hoofdstukken eerder, in hoofdstuk 4, staat het feitelijk ook, alleen wordt voorhangsel niet genoemd, maar er staat wel dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan tot de troon der genade, namelijk tot de Ark des Verbonds, want die is een beeld van die troon der genade uit onze tegenwoordige tijd, enzovoort. Het voorhangsel is gescheurd, dat wil zeggen de toegang tot het heilige der heiligen is geopend, daarmee de toegang tot het nieuwe verbond, want zo wordt het in Hebreeën 9 uitgelegd. De hele Hebreeënbrief gaat daarover. Waarvan de strekking is, wij zouden ons niet bevinden in het heilige, wij zouden ons bevinden in het heilige der heiligen. En als je daar bent, moet het heilige leeg zijn, staat er. Met andere woorden, wij leven onder het nieuwe verbond, niet onder het oude, want als je onder het nieuwe verbond wil leven, kun je niet onder het oude leven, en andersom. Dat bezwaar van Paulus uit de Hebreeënbrief, Paulus neem ik aan, dat hebben de verbondstheologen niet willen accepteren. En die hebben van het hele geheel een groot vertrek gemaakt. Een mengeling van oud en nieuw verbond. Dat is zo, broeder. Ja, ik zeg het wat laconiek, maar ja, dit is toch duidelijk. We kunnen daar wel interessant over gaan doen. Maar dat is alleen zinnig als je erop wil afstuderen. En anders moet je niet zo interessant doen. Moet je gewoon zeggen hoe het is. Hè? Ze hebben oud en nieuw verbond door elkaar gegooid. Maar de Hebreeënbrief en eigenlijk al die nieuwtestamentische bijbelboeken leren ons, nee, de dood en opstanding van de Heer Jezus is het eind van het oude verbond. Sindsdien is het nieuwe verbond aangebroken. Einde van het oude verbond. Afgelopen. Dat wil zeggen, de bedekking is weggenomen, want je kunt positief zeggen dat het oude verbond een illustratie is van het nieuwe. En dat het nieuwe verbond dus getuigenis heeft van de wet, met de uitdrukking uit Romeinen hoofdstuk 3, dat is zo positief als maar enigszins mogelijk is. Maar wat neutraler, zo gemiddeld, de wet dient tot niets, want de wet is zwak, omdat die op het vlees gelegd is. Toch? En bovendien, de wet is een bedekking die het zicht op de heerlijkheid van Christus en op de heerlijkheid van het nieuwe verbond wegneemt. En daarom neemt de Heer de bedekking, de wet namelijk, weg. Zie. En zo wordt het ook uitgelegd in talloze hoofdstukken in het Nieuwe Testament, waar gewoon staat, ja, als men kiest voor de wet en daaronder wil leven, dan gaan de ogen dicht. Dan ziet men niet meer. Dan is men ook niet meer geïnteresseerd in waarheid. Wat moet men er ook mee? En dat is in onze dagen zo, want degenen die onder de wet leven in onze dagen, of wat er voor door moet gaan, zijn niet, per definitie, niet geïnteresseerd in waarheid. Ze kunnen er toch niks mee voor hun eigen leven. Eigen leven wordt ingericht volgens de wetten en voorschriften. En wat daar de achtergrond van is en waarom het is zoals het is, ja, dat maakt niet uit. Dit zijn de regels. Zie? En waarheid, wat moet je ermee? Kan er geen kant mee op. En dat is nou precies hoe de wet werkt. Daarom moet men ervan verlost worden. En gaat het voorhangsel open, want het voorhangsel bedekt de hele het heilige der heiligen. Mocht u dat niet duidelijk zijn, dan moet ik erbij vertellen dat als de Ark des Verbonds, die in het Nieuwe Testament genoemd wordt de troon der genade, de positie van Christus nu, als de Ark des Verbonds vervoerd moest worden, werd hij bedekt met het voorhangsel, werd er overheen gelegd. En daar heb je de essentie van het verhaal, maar die bedekking is weg. Zie? Maar onder Mozes, dan neem ik de draad op, hè, onder Mozes, en dus onder het oude verbond, wist Mozes wel, maar het was mondje dicht. En het was niet de laatste tot wie in de praktijk gezegd werd dat hij zijn mond moest houden. Het was zover nog niet, God wikkelt een plan af. Hij heeft met de wet ook een bedoeling. Al was maar om dit te demonstreren, dat wet, namelijk religie, een mens niet brengt tot geloof. Als de wet ons iets leert, is dat religie en geloof twee totaal verschillende dingen zijn. Maar ja, probeer dat nog maar eens onder de mensen te krijgen in onze dagen, waar men deze woorden volkomen door elkaar gebruikt, hè? Alsof het hetzelfde zou zijn. Het is het tegenovergestelde. Zie? En daarom moest men van die wet verlost worden. Maar Mozes mocht er niks over zeggen, maar wat er nou aangekondigd wordt, is een profeet als Mozes. Zal ik eens een beetje wegfilosoferen? Een profeet als Mozes, met ook een boodschap. Die zou komen en die zou alles spreken wat de Heer hem geboden had. En dus onderwezen had, volgens vers 18. Ik heb het nagevraagd in Samaria, maar het staat eronder, ja, inderdaad. Johannes 4, vers 25 staat eronder. Ik heb het nagevraagd in Samaria en de Samaritaanse vrouw, die was zo verbaasd dat de Heer Jezus alles wist, ook van haar leven, dat ze zei, bent u dan misschien de Messias? Want die zou ons alles verkondigen. Die zou ons alle dingen verkondigen. Of dat een Joods idee is, weet ik niet. Vermoedelijk niet. Maar het Samaritaanse, en Samaritanen bestaan nog, hè, dat weet u. Het Samaritaanse idee is dus wel degelijk dit. Als de Messias komt, dan zal hij de volle waarheid prediken. En het volle woord Gods. Bij hun is dat wel nodig ook, want zij hebben alleen maar officieel de 5 boeken van Mozes. Ik moet er altijd bij grijnzen. Want ik vind het zo leuk, hè, dat de Samaritanen de 5 boeken van Mozes hebben. Vind ik zo verbaasd leuk, want je kunt meteen al die theologen naar huis sturen die vandaag denken, dat zijn ze bijna allemaal, die denken dat die 5 boeken van Mozes pas geschreven zijn in de Babylonische ballingschap der Joden. Maar toen bestonden de Samaritanen al meer dan 100 jaar. En de Samaritanen zijn Samaritanen omdat ze de 5 boeken van Mozes hebben. Dus die hadden ze al voordat het Joodse volk in Babylonische ballingschap verdween. Vermakelijk vind ik het altijd. Vermakelijk. Je kunt dus met één zin zo die hele leer onderuit schoffelen. En vergis u niet, het grootste deel van het christendom gelooft dit. Het is officieel. Namelijk, boeken van Mozes, zogenaamd de oudste bijbelboeken, die stammen uit de Babylonische ballingschap. En het scheppingsverhaal is overgenomen van Babylonische scheppingsverhalen en wat al niet meer. Wat een onzin, Samaritanen. Je hoeft alleen maar te roepen, Samaritanen. Einde van het verhaal. Je kan net zo goed beweren dat de Babyloniërs hun scheppingsverhalen hebben overgenomen van de Bijbel. Waarom niet? Is ook nergens voor nodig hoor. Ze kunnen het ook gewoon van hun voorouders hebben ontvangen. Zo kun je het ook zien. Daar heb je nog een bewijs voor de afstamming van heel de mensheid vanaf één ouderpaar. Ja, dat wil men niet geloven. Dit geldt dan ook niet als argument. Maar ik vind het er wel een natuurlijk. Eventueel. Maar goed, dat doet ook verder niet de zaken. Wat de zaken doet, is dat Mozes moest zijn mond houden. Er moet een gefrustreerd man geweest zijn. Denk u niet? Hij mocht bovendien zelf niet eens het beloofde land in. Hij heeft 120 jaar van alles goed gedaan op één ding na. Heel sneu. Hij mocht niet het beloofde land in. Toch? Omdat hij de rots had geslagen, mocht hij niet het beloofde land in. Heel sneu, inderdaad. Maar u weet hoe goed het verhaal verder gaat. Dat verhaal is nog lang niet afgelopen. Want het hele punt is natuurlijk dat als hier gezegd wordt een profeet als Mozes zal ik sturen. En er staat zelfs in beide verslagen bij een profeet als ik. Of als mij staat er in vers 15 en later staat er als u in vers 18. Dan vraag je je af waarom dat erbij staat. Iemand uit uw broederen, dat volstaat toch? Waarom als u? Waarom dus een profeet als Mozes? Wat is er bijzonder aan Mozes?
Ja, Mozes mocht niet alles zeggen.
Ja, het hele punt is dat dezezelfde Mozes in de toekomst alsnog zal verschijnen, want er staat redelijk bedekt een profeet als ik, of een profeet als u, Mozes. Maar noemen ze een profeet als Mozes? Mijn antwoord is, Mozes. Simpel genoeg. De vertalers hebben dat er niet meteen in gezien. Die hebben profeet meteen met hoofdletters geschreven. Toch? En die profeet die alles zal spreken wat de Heere gebieden zal, heeft men de verwijzing bijgezet naar Johannes 4. En dat is natuurlijk een terechte verwijzing, waar de Samaritaanse vrouw zegt, het is Christus. Maar de aardigheid is natuurlijk toch dat wij weten dat in de toekomst een profeet als Mozes zal verschijnen en niet één die erop lijkt, maar hij is het gewoon. Daar zijn wat goede redenen voor.
Hè?
Ja, nou en? Nee, dat hoeft. Verwekking kan zoveel betekenen. Het meest voor de hand liggende van verwekken, trouwens, in dit verband, is natuurlijk toch opstaan uit de dood. En in die betekenis komt het nogal eens voor, hoor, in de Bijbel. Maar dat wilde ik nog net zeggen. Hoe ging het verder met Mozes? Hij is gestorven. Hij is begraven. Volgens mij is hij begraven. Maar ze hebben zijn graf niet gevonden. En hoe kan het dat ze zijn graf niet gevonden hebben? Omdat de man er niet zo lang in gebleven is. Hij is hem gesmeerd. Het is laconiek. Waarom zouden we daar moeilijk over doen? Er staat in het ene laatste Bijbelboek, geloof ik. De brief van Judas, toch? Daar staat dat de man is opgestaan. En dan weet je meteen waarom ze zijn graf niet gevonden hebben. De brief van Judas, vers 9. Maar Michael, de aartsengel, want er is maar één aartsengel, dat weet u, hè? Michael de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel te doen. De Heer bestraf u, en dat lijkt me wel weer voldoende. Anders kom ik helemaal zo ver bij het onderwerp vandaan. Wat moest Michael de aartsengel met het lichaam van Mozes? Wat moest überhaupt iemand met het lichaam van Mozes? Het betekent gewoon dat zijn lichaam onttrokken is aan de dood en dat de man dus is opgestaan. En daarom hebben ze zijn graf niet gevonden. En een paar hoofdstukken verder, in Openbaring 11 namelijk, verschijnt de man weer ten tonele. Mozes, nog steeds, zes, ja. In hoofdstuk 11 toch van Openbaring. Want het hele punt is dat die Mozes alsnog zal verschijnen in de toekomst. Nu niet als profeet onder het oude verbond, maar wel degelijk als profeet onder het nieuwe verbond. Maar nou even langzaam, noem nog zo'n voorbeeld. Ja, onthoud, hè. Ik heb u gewaarschuwd. Onthoud het even. Ze zijn nog eens een keer eerder, nog een keer later bedoel ik, op zoek geweest naar iemand zijn graf. En konden het niet vinden. Dat was de heer Elia, juist. U weet wel, die lui Jericho, de profetenzonen waren dat, geloof ik, hè. Die gingen Elia zoeken, gingen het graf van Elia zoeken. Elisa zei, nee, hij is er niet, hij is ten hemel gevaren. Maar ja, dat klinkt natuurlijk belachelijk. Terlinde zal wel gezegd hebben, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet, we gaan hem zoeken. Hij zal wel overleden zijn, dus we gaan zijn graf zoeken. Moet toch te doen zijn. Hebben ze niet gevonden. Waarom niet? Omdat de man ten hemel was gevaren. Hij was hier niet meer. Was niet eens gestorven. Hij werd op een lichte wolken... Oh nee, dat was weer een ander verhaal. Dat was een ander versje. Maar hij verdween ten hemel in elk geval. En raad eens wat. Elia namelijk, voor die tijd, voor hij ten hemel voer, heeft een bezoek gebracht aan exact dezelfde berg waar Mozes ook geweest was. Op Sinai, Horeb. Moest hij naartoe? Hij moest ook van tevoren eten, want hij zou ook 40 dagen, en, net als Mozes, 40 dagen enzovoort. Hè? Wat? Ja, ik ga veel te langzaam natuurlijk. Dan komt dat ze zo'n schriftgedeelte in één keer mee sjouw nu. Dat remt wat af. Maar Elia was ook op diezelfde berg geweest. En je vraagt je nog steeds af wat hij daar dan gedaan of gezien heeft. Want je kunt natuurlijk wel het verslag herhalen en zeggen, nou, hij kreeg daar opdracht om een andere koning te zalven over de 10 stammen van Israël. En over Samaria dus. Samaria. En over een koning voor Syrië. Waarom dat erbij is, daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar verder niet. Maar waarom dat dan op die berg moest gebeuren? Waarom er zo'n verhaal bij staat van, en toen begon het te onweren, hel en verdoemenis, weet je wel. En de Heer was daarin niet. En toen was er weer een ander weertype, een soort klimaatverandering, zal ik maar zeggen. En de Heer was daar ook in niet. En uiteindelijk wordt er gesproken over het ruisen van een zachte stilte. Dat betekent gewoon dat het helemaal doodstil was natuurlijk. He? En dat was de Heer. Dat wil zeggen, de Heer zei, En wat er verder nog meer gebeurd is, weten wij niet, maar we hebben zo'n vermoeden. En of dat in het lichaam geschied is of uit het lichaam, dat weten wij ook niet, maar ik verdenk zowel Mozes en Elia ervan dat ze opgetrokken geweest zijn tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. En daar hebben ze onuitsprekelijke dingen gezien die ze ook inderdaad niet mochten uitspreken. Ik doe het natuurlijk geraffineerd, dat weet ik wel, maar ja, je moet wat. Maar noem nog zo'n voorbeeld. Ja, vind ik geen goed voorbeeld. Noem nou zo'n voorbeeld. Vind ik geen goed voorbeeld. Paulus. Want de Heer greep hem op de weg naar Damascus. En Paulus doet daar verslag van, heel kort. En hij zegt, en toen ben ik terstond, gelaten 1. Ben ik terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Dus ook niet bij die Ananias daar in Damascus. Huh? En bij het Sanhedrin of de Joodse leidslieden, dat hoef je ook niet te gaan, want hij was één van hen. Toen de Heer hem greep. Met andere woorden, hij had wel door dat hij daar ook niet hoefde te wezen, want hij zat verkeerd en zij dus ook allemaal. Dus daar hoefde hij ook niet te raden te gaan, om zich theologisch te laten bijscholen. En bij die christenen in Jeruzalem, ja, die leer kende die, maar die had hij nou juist vervolgd. Die leer kende die. En dus zegt hij, waar moet ik heen? Where could I go? But to the Lord. En dat is wat hij deed, dus hij schrijft in Galaten 1, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, ook niet bij degene die voor mij al apostelen waren of wat er maar staat in Jeruzalem, maar ik ging heen naar Arabië en daarna keerde hij terug namelijk tot Damascus en daarna vanuit Damascus is hij alsnog naar Jeruzalem gegaan. Wat deed hij in Arabië? Dat staat er niet bij, maar hij ging daar te raden, niet bij vlees en bloed, bij wie wel dus? Bij de geest. En de geest was blijkbaar in Arabië. Maar hij ging naar Arabië om de geest te raadplegen. Wat denkt u dat de man gedaan heeft? Nou goed, dan wordt een paar hoofdstukken verder. In hoofdstuk 4 wordt er een hint gegeven in Galaten 4. Een klein eindje op weg helpen. Want je moet schrift met schrift vergelijken, anders leer je never wat. En daar wordt gezegd, Hagar, Ismaël, komt overeen met Sinai, een berg in Arabië. En dan heb je alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament gehad waar Arabië genoemd wordt. Sinai is een berg in Arabië. Wij hadden het altijd gezocht in Sinai, het is Gierenland, zuster, maar daar hoef je dus niet te zoeken. Het is in Arabië, dat is Saoedi-Arabië. Ik heb er foto's van ook, maar je kan er niet komen. Ze vermoorden je. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar in Arabië, dat doet er nou niet toe. Maar Paulus zegt, ik ging naar Arabië. En hoofdstuk 4 zegt, die Sinai is een berg in Arabië. Wat heeft hij dus gedaan? Hij is naar die berg in Arabië gegaan. Hij heeft gedacht, als ik Mozes niet begrijp, en dus de hele wet en het hele oude verband niet, dan ga ik gewoon, ben ik brutaal, dan ga ik gewoon daar naartoe, enzovoorts. En dan ga ik het de Heer vragen, beklim ik ook die berg. En dan kijken wat daar te zien is. Nee, het hoeft zo niet geweest te zijn. Dan was het anders. Dan heeft de Heer tegen hem gezegd, Paulus, je wil wel antwoord van mij, maar weet je wat, ik zal het je laten zien. Dus, eet even flink, het zal wel 40 dagen weer geduurd hebben, maar dat staat er niet bij. Maar ga naar die berg, zoals de Heer het zei tegen Elia. En dan was het dus niet zijn eigen initiatief. Maar toen hij de Heer dan wel de geest raadpleegde, heeft hij dan de opdracht gehad om daar naartoe te gaan. En hij moet gezien hebben wat Mozes gezien heeft en wat Elia gezien heeft. Met dit verschil, dat Mozes en Elia erover zwegen. En Paulus moest erover zwijgen van de Corinthiërs. En daarom zegt hij, ik heb onuitsprekelijke dingen daar gezien. Of dat in het lichaam was of buiten het lichaam, zegt hij, weet ik niet. Maar zo wat, hè? En zeg maar, het zijn onuitsprekelijke dingen. En hij verwijt de Corinthiërs dat ze er niet naar willen luisteren. En aan de andere kant zegt hij, maar ik spreek die dingen wel. Maar dat onder de volmaakten, volwassenen, volmaakten in de Statenvertaling enzovoorts. Namelijk, wij spreken de heerlijkheid Gods, die bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren bereid heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, et cetera, et cetera. 2 Korinthe 3 weer, en dan gaat het weer over, 1 Korinthe 2, en dan ook 2 Korinthe 3, die bedekking enzovoorts die weggenomen is. Dat is een vrouw, Mozes zag het, Elia zag het, maar het was onder het oude verbond, ze moesten zwijgen. Daarna verschijnt Paulus onder het nieuwe verbond en hij openbaart ons die dingen. Daarom denk ik ook dat de Hebreeën logischerwijze door Paulus geschreven is, al zou ik zelfs geen andere argumenten hebben dan dat het enige Bijbelboek is waarin er toch minstens een aanwijzing gegeven wordt met betrekking tot de betekenis van de tabernakel. In hoofdstuk 8 toch? En de hele boek door wat betreft de Ark des Verbonds en het Heilige der Heiligen. De man heeft het origineel gezien. Om zo te zeggen. Zie? Heeft hij Nieuw Testamentische waarheid gezien? Uit eerste hand. Van Gods wegen. Hij zegt, ik heb het ook niet van de mens ontvangen. Enzovoorts. Nou, precies zo. Maar Mozes en Elia hebben dat ook geweten. En eerlijk gezegd, ik maak daar geen halszaak van, maar dat doe ik met niks hoor. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat de Heer Jezus op diezelfde berg geweest is en daar dezelfde dingen gezien heeft. Per slot, hij was op een berg, en er staat niet bij welke, maar we lezen wel over 40 dagen zonder eten enzovoort, net als in verband met Elia, net als in verband met Mozes, en aan het begin van zijn openbare optreden. Net als het begin van het openbare optreden van Mozes feitelijk onder de wet, en net als aan het begin van het openbare optreden van Paulus. Er zijn parallellen genoeg. Leg ze maar naast elkaar. En waar het me nou om gaat, is dit, dat die bediening van Mozes werd afgebroken. Hij zou ze naar het beloofde land brengen, hij mocht het beloofde land niet in, het was ineens afgelopen. Maar zijn bediening zal voortgezet worden in de toekomst, onder dat nieuwe verbond dat hij toen al kende. En de bediening van Elia, precies hetzelfde verhaal, die werd afgebroken. En hij verdween ten hemel. En in de toekomst verschijnt hij alsnog. Dat is niks nieuws, want dat geloven zelfs de Joden ook nog steeds in onze dagen. Hè? Die zetten zelfs een stoel voor hem klaar. Bij gelegenheid. Stoel voor Elia. Maar goed. Maar daarom vind je die beide, die twee, vind je later terug bij de Heer Jezus. Bij die gebeurtenis waarbij uitdrukking gegeven wordt aan de tegenwoordige positie van Christus, namelijk bij de verheerlijking op de berg, want dat is een uitbeelding van de tegenwoordige verheerlijkte positie van Christus, waarbij de berg zoals altijd een koninkrijk is en in dit geval zijn koninkrijk, en dat is ook de reden waarom we niet weten welke berg het was, want het koninkrijk is verborgen immers, ja zeker. En daar werd hij gezien in heerlijkheid, door niet eens alle discipelen, maar dat is in onze dagen ook zo. Ook onder de gelovigen van vandaag zijn er niet zoveel, verhoudingsgewijs, die de Heer kennen, verheerlijkt en gezeten de rechter aan Gods. Ze doen er alles aan om hem naar beneden te krijgen, en om hem te ontheiligen, op een lager niveau te plaatsen, enzovoorts. En nee, in de praktijk, maar ook leerstellig. Ga ik liever niet op in, maar zo was het nou eenmaal. Maar men zag de Heer verheerlijkt op de berg en de uitdrukking erbij, denk erom dat jullie er niet over praten, totdat de Zoon des Mensen uit de dood zal zijn opgestaan, want dat wordt erbij vermeld, is daarmee duidelijk genoeg. Het is een verborgen aangelegenheid, het gaat om het verborgen koninkrijk van Christus in onze tegenwoordige tijd. En raad eens wie erbij waren? Mozes en Elia. Zodat u nu ook weet wie die twee mannen waren die bij gelegenheid gezien werden bij het graf, het open graf. Nee, we hebben dat weg. We hebben ervan gemaakt dat zijn engelen. In het graf open vinden ze twee mannen. Soms wordt er maar één genoemd, maar het hangt er vanaf welk verslag. In witte kleding. Wij lezen het alsof er engelen staat, maar het staat er niet, het staan mannen. En als er engelen zou staan, nog niks aan de hand. Ik bedoel, boodschappers. Dat is wat het woord betekent, dus vooruit. Maakt ook weinig uit. En we komen daarna weer die twee mannen tegen in witte klederen. Ter gelegenheid van de hemelvaart. Hoe vinden jullie? De zogenaamde hemelvaart op hemelvaarsdag. In Handelingen 1 van de Heer Jezus. Twee mannen in witte klederen die tot de discipelen zeggen: gij Galileese mannen, wat staat gij daar? Vergis me altijd daar. Gij Galileese mannen, wat staat gij daar te zien? Deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt in hemel zien opvaren. Enzovoorts. Ja, wie die twee zijn, dan zegt u misschien, dat maakt voor ons geestelijk leven toch niks uit. Nee, misschien niet. Maar de bedoeling is natuurlijk toch dat we het woord van God leren begrijpen. Dat we de waarheid leren verstaan. Niet omdat het voor ons meteen wat uitmaakt, maar omdat het de Heer wat uitmaakt. Hij vertelt het ons. Had hij dat niet wat simpeler kunnen doen, zodat het ons wat minder tijd kostte? Ja, dat zou ook wel gekund hebben, maar dat is kennelijk niet de bedoeling. Wij zouden heel de schrift geloven. Dan vallen die dingen op hun plek. En dus lezen wij daarna in Openbaring 11. Over. Even snel, hè. Ik leg hem wel even voor me, want anders dan duurt het me nog te lang eigenlijk. Openbaring 11. Mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. En de engel stond en zei, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. De meest simpele verklaring die ik ken is gewoon deze. De tempel wordt gemeten, maar de tempel, het is symboliek, het is allemaal symboliek, hè. De tempel wordt gemeten, is niet een letterlijke tempel. Ik zou trouwens ook niet weten waarom die gemeten had moeten worden. Die tempel is gewoon de gemeente. En als die gemeten wordt, als iets gemeten wordt, zeker als onroerend goed gemeten wordt, wil zeggen dat het bouwwerk af is en dat het ingeschreven gaat worden in het kadaster. Dat was altijd al zo, hoor. Wordt het opgemeten. Ik wil wel eens afwijken van de tekening, zeggen ze dan. Maar het moet opgemeten worden, het moet in het kadaster niet zoals het op de tekening stond, maar zoals het in werkelijkheid is. Het wordt opgemeten. Opmeten. Een volk opmeten, dat is een volk tellen. En daarmee maakt men dat volk tot eigendom. Daarom mocht David het volk niet tellen. En daarom heb je een schare die niemand tellen kan, ook hier in Openbaring. Omdat die schare aan niemand toekomt behalve de Heer. Daarom kan niemand hem tellen. Niemand kan het tot het zijne maken. En als de tempel gemeten wordt, wil het gewoon zeggen dat de gemeente compleet is en dus wordt opgenomen. En dat is je chronologische clue, zou ik maar zeggen. Hoe heet zoiets? Synchronisatiepunt. En de voorhof wordt niet gemeten, want dat is een beeld van de heilige stad. Dat staat erbij, dat het dat is van Jeruzalem en daarmee van het Joodse volk. Zodat je weet dat de tempel niet een letterlijke tempel is, maar een beeld is ook van een volk. Alleen dat is niet het Joodse, maar het is de gemeente. Hè? En voor wat de voorhof, de heilige stad betreft, die zou 42 maanden vertreden worden. Vanaf dat tijdstip namelijk, door de heiden, daarvoor ook al, maar daar gaat het niet over. Het wordt nu ook vertreden. Hè? Maar vanaf de opname van de gemeente. 42 maanden zijn de 3,5 jaar. En dan staat er vers 3. En ik zal mijn twee getuigen geven. En zij zullen profeteren 1260 dagen. Dat is hetzelfde als 42 maanden. Met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen. Want een olijfboom is een beeld van een getuige. Heel de Bijbel door. En daarmee van een priester eigenlijk. Maar goed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, lichtdragers, die voor de God der aarde staan. Dat is namelijk een profetie uit Zacharië 4, maar die laat ik verder ook buiten beschouwing. En dan staat er, vers 5, dat ze onkwetsbaar zijn, maar dan vers 6. Deze, die twee, hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hun profetering. En dit is symboliek, een symbolische beschrijving ook. Met andere woorden, deze beschrijving geeft attributen. Dat wil zeggen, het is een beschrijving van attributen, kenmerken zeg maar, van deze twee getuigen. En kenmerk van hen is, ze hebben macht de hemel te sluiten opdat geen regen regenen in de dagen hun profetering. Nou, het is makkelijk. Ja, dat is Elia toch? En daar staat in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament wordt twee keer van Elia gezegd dat hij bad en het regende niet en er staat zelfs twee keer bij hoe lang niet. Wat er in het Oude Testament niet eens bij staat. En het regende niet. 3,5 jaar. Wie had het aan? Jacobus? En de Heer Jezus ook, geloof ik, hè? En de brief van Jacobus, dacht ik. Er staat er gewoon bij. En het regende niet 3,5 jaar. Nou, daar gaat het toch over? Het gaat er maar om dat je de man herkent. Dit is Elia. En dat klopt, want Elia zou komen. Voor de komst van de Messias. En als de Messias in de toekomst komt, gaat zijn komst vooraf. Of wordt zijn komst vooraf gegaan door die van Elia. En hier staat het. En had het er dan hier gewoon bij kunnen staan, dan zeg ik, ja, maar er staat het toch bij. Ik heb daar niet de minste moeite mee. Er staat het toch gewoon bij wie dat is. Rooms-katholieken hebben toch ook geen probleem als ze zo'n figuur zien met zijn aureooltje en een sleutel in zijn hand. Dan weten ze toch precies wie het voorstelt.
Nee, daar hoef je geen katholiek voor te zijn. Oh,
nou dan die figuur met die twee hoorntjes voorop. Wie is dat dan? Die twee hoorntjes op zijn voorhoofd. Nee, die weten jullie niet, hè? Ja. Mozes. Dat is Mozes. Ken je dat beeld niet van Michiel... Michelangelo, een goede illustrator trouwens. We hebben hem gevraagd om een plaatje te tekenen bij een artikel van mij. Dat is heel mooi gedaan. Maar dat doet er nou niet toe. Ja, een illustre illustrator vind ik hem. Maar vooruit, hè? Dat beeld van, dat is met twee hoorntjes, dat moet je weten. Dat het... Hè? U dacht dat dat de duivel was. Nee, dat is weer wat anders. Hè? Nee, het idee dat het aangezicht van Mozes straalde, dat woord voor dat, die straling, kan ook opgevat worden inderdaad als dat hij horens kreeg, dat er iets krachtigs uitgroeit. En zo heeft Michelangelo het opgevat. Het was namelijk ook makkelijker om wat hoorntjes te beeldhouwen, broeder, dan lichtstralen. Dus dat heeft hij knap opgelost. Hè? Ja, gaat u zomaar verder. Maar goed, maar zo herken je toch meteen Elia. Het gaat over 3,5 jaar bovendien ook nog. En de andere uitspraak, ze hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen willen. En daar herken je toch ogenblikkelijk Mozes aan, daar is niks moeilijks aan. Vandaar ik altijd wat kriegelig word als men hier de figuur van Henoch probeert te introduceren. Alleen omdat die ook van de aardbodem verdwenen is in het verleden. Maar dat is veel te mager. Ik bedoel, hier vind je de beschrijving van wie die lui zijn. Het zijn er maar twee, dus... Dat is Mozes en Elia. Diezelfde twee die we al eerder ontmoet hebben in elk geval op de berg der verheerlijking. En als u het mij vraagt, daarna nog een paar keer. Bij de opstanding van Christus namelijk. En bij zijn hemelvaart, denk ik. Maar dat staat daar niet bij. Dus die, dat moet er maar in het midden laten. Maar dat lijkt mij wel. Maar waar het om gaat, is dat die lui dus alsnog een keer zouden komen. Mozes wordt niet specifiek, er wordt wel specifiek vermeld, Mozes, bij name. Maar er wordt niet vermeld wanneer en hoe en waar. Er staat gewoon, ik zal een profeet zenden als Mozes, enzovoorts. Van Elia vinden we wel een specifiekere profetie, want daar eindigt namelijk het Oude Testament mee. Malachi. Nou ja, ons Oude Testament, het Joodse niet, maar vooruit, hè. Die hebben hem ergens anders staan. Maar Malachi 4, de laatste verse van het Oude Testament. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia. Toch? Eer dat de dag des Heren komt. Eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. Of iets dergelijks. In vers 5, en de laatste vers. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En daarmee de Heer zelf uiteraard. En het aardige ervan is bovendien dat het vers daarvoor zegt, gedenk der wet van Mozes, mijn knecht die ik hem bevolen heb, op Horeb aan gans Israël der inzettingen en rechten. Dan hebben ze alle twee bij elkaar. En daar eindigt het Oude Testament mee. Nou goed, deze profetieën hebben een... vervulling in verband met de wederkomst van Christus, maar ook inderdaad in verband met de eerste komst van Christus. Maar die hoop ik u te laten zien na de pauze. Zoeken we even wat schriftplaatsen op in het Nieuwe Testament, met uitspraken specifiek over Johannes de Doper. Dan kom ik eerst terecht in Matteüs hoofdstuk 11. Matteüs hoofdstuk 11. Waar de Heer zegt, ja, die Johannes de Doper, dat is zelfs veel meer dan een profeet. In vers 9, daar spreekt Jezus over Johannes. En hij zegt, hij is veel meer dan een profeet, vers 9 en dan vers 10. Want deze is het, van de welke geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. En die waren we nog niet tegengekomen. Bij de multiple choice, weet u wel, in Johannes hoofdstuk 1. Wie bent u dan? Toen zei hij, stem des roepen in de woestijn. Hij had dus ook kunnen zeggen, ik ben die engel die gezonden zal worden. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Je kunt meteen raden waar dat dan staat. In het Oude Testament, mijn engel. Malachi, hè? Malachi. Mijn engel. Malachi betekent immers mijn engel. En daar staat dat in Malachi 3 vers 1. Zie, ik zend mijn engel. En hier staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg bereiden zal voor u heen. Dat is dus, die engel uit Malachi is dus Johannes de Doper. Maar in Malachi 4 lazen we zojuist, ik zend Elia eer dat die dag komt. En in de praktijk blijkt dat die twee schriftplaatsen dezelfde betekenis hebben. Zie, ik zend mijn engel betekent ook maar gewoon, zie, ik zend mijn boodschapper. Zonder te zeggen wie dat precies is. Maar het gaat om hetzelfde. En nou ik toch hier ben, in Malachi 11, of in Matteüs 11, lees ik ook maar meteen verder. Namelijk, daar staat in vers 11 hier, van Matteüs 11. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. Waarbij gezegd wordt dus dat Johannes de Doper niet in het koninkrijk is. Toch? De minste in het koninkrijk is meerder dan Johannes de Doper. Het kan alleen maar betekenen dat Johannes niet in het koninkrijk is. Dat kan ook moeilijk, want het koninkrijk is immers in de praktijk, of valt gelijk met het nieuwe verbond. En Johannes leefde niet onder het nieuwe verbond, was geen profeet onder het nieuwe verbond, maar nog steeds onder het oude. Officieel de laatste, als je de Heer Jezus niet meetelt tenminste, maar de Heer Jezus heet eigenlijk profeet van het nieuwe verbond, hè. Maar goed, de minste in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen gepredikt blijkbaar, maar het wordt geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Men maakt zich als het ware meester van dat koninkrijk. Men wil dat koninkrijk der hemelen onderwerpen aan het judaïsme en dus aan het oude verbond. Dat is niks nieuws, want dat doen de verbondstheologen ook. Het nieuwe verbond der genade ondergeschikt maken aan de wet. Nee, in de evangelische kring gebeurt dat net zo goed. Maar ik heb het nou over de theologische achtergrond daarvan. Hè? Verbondstheologen doen dat. En dat die theologie tegenwoordig in het Calvinisme eigenlijk helemaal niet meer gevonden wordt, omdat men daar volstrekt vrijzinnig geworden is, vind je diezelfde theologie in wat nu heet de vrije kringen. Want wat vroeger tamelijk orthodox-calvinistisch was, dat zijn nu de evangelischen, zal ik maar zeggen. Die waren allemaal bezwaard, zijn bezorgd, zijn de kerk uitgestapt, en de kerk werd in het algemeen, het zijn uitzonderingen, maar in het algemeen vrijzinnig, en wat nog een beetje bijbelvast was, is er uitgestapt. En nou ja, vandaar dat zo'n leer van heerschappij, toch van de wet enzovoorts, in evangelische kring tegenwoordig tamelijk standaard is. Dat was vroeger niet zo. Maar die dingen zijn allemaal verschoven. En een theologische achtergrond, daar maakt men zich al lang niet meer druk over. Maar goed. Maar dat is wat in die dagen ook gebeurde. U weet toch dat ze de Heer Jezus wilden grijpen om hem met geweld koning te maken? En toen onttrok hij zich daaraan. Hij zou toch koning worden? Jawel, maar niet onder het Jodendom, maar in plaats van. Hij zou het oude verbond beëindigen. Een eind maken dus aan de Mosaïsche wet en daarmee aan het judaïsme. Hij zou een nieuw verbond in werking stellen. En op dat nieuwe verbond, de genade, is ook dat koninkrijk der hemelen, dan wel het Messiaanse Rijk, gebaseerd. Het zijn twee verschillende dingen. Nou goed, maar wat hier staat is dat dat koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan. Want al de profeten, vers 13, en de wet hebben tot Johannes, tot en met Johannes in de praktijk, tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia. Ja, die komen zou. Dat wil zeggen, hij is die Elia van Malachi 4. Toen vroegen ze het aan Johannes de Doper, bent u Elia? Toen zei hij nee. Maar de Heer zegt, zo gij het wilt aannemen. Ik heb dat nog eens nagezocht in zoveel mogelijk andere vertalingen. Dat het, hè, zo gij het wilt aannemen. Maar ik heb inderdaad gezien dat of het staat zo in vertalingen, of er staat zo gij hen wilt aannemen. Namelijk die profeten uit vers 13. En dat lijkt me correct, zodat u niet denkt dat men moet aannemen dat hij Elia is en dan is hij het ook. Dat betekent het niet. Maar zo gij dat de woorden van de profeten uit de voorgaande versen wilt aannemen, hoe het in het Grieks staat, weet ik niet precies, maar daar kan ik toch niet zoveel kanten mee op. Maar ik heb in vertalingen, verschillende vertalingen nagekeken en daar staat dat inderdaad ook soms. Dat wil zeggen, het verwijst naar de voorgaande verse. Zo gij die boodschap van de profeten, inclusief de boodschap van Elia, wilt aannemen, dan is hij Elia. In dat geval is hij Elia die komen zal. En er staat niet voor niks achter, wie oren heeft om te horen, die horen. Zo van, dat is niet zo simpel te begrijpen, daar komt nogal wat bij kijken dus. En zo is het ook. Maar het hele punt heb ik u vorige keer in de introductie uiteengezet. De Heer Jezus, als men zou geloven in de boodschap van de profeten, dan moet men tot de conclusie komen dat Jezus van Nazareth de Messias is. In dat geval zou ook meteen in die dagen dat koninkrijk aan Israël opgericht zijn geworden. Denk maar aan handelingen 1. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederop richten? Nou ja, als het volk officieel tot geloof zou komen, wel. En dat bekend was bij de Heer en bij de profeten dat dat niet zou gebeuren, dat is een ander verhaal. Maar het blijft juridisch volkomen correct. Als zij tot geloof zouden gekomen zijn, toen zou toen meteen dat koninkrijk geopenbaard zijn geworden. Hebben jullie die nog? En in dat geval zou je dus de vraag gehad hebben, maar Elia moet toch eerst komen voordat de Messias komt? En dan wijst de Heer nu al, bij deze gelegenheid, op Johannes de Doper en zegt, maar dat is hem. En hij heeft ook al gezegd, hij is die engel die voor mijn aangezicht mijn weg bereiden zal, uit Malachi 3. En hij is de Elia uit Malachi hoofdstuk 4. En zo zit hij dan. En nu achteraf zeggen wij op de vraag, was Johannes de Doper Elia? Zeggen wij, nee. Nu niet dus. Met als gevolg, dan moet hij nog komen in de toekomst. En dat is ook zo. Maar dat staat dus gewoon in Openbaring. En die ontleent het weer aan Zacharia 4, hoewel je het daar niet kunt uithalen. Maar ja, het is geïnspireerde verklaring van Zacharia 4, dus we houden het er maar even op, om het niet moeilijker te maken dan nu nodig is binnen het kader van ons onderwerp. Maar de Heer zegt, zo gij dit wilt aannemen, dan is hij Elia die komen zou. En dat is niet het enige wat hij erover zei, want er volgt nog het een en ander in Matthäus 17, vanaf vers 10. Zijn discipelen vragen hem zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elias in het Grieks dan, hè, dat Elia eerst komen moet. Doch Jezus antwoordende zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles wederop richten. Let op dat alles. Weet u nog, daar hadden we het over in verband met Deuteronomium. De profeet als Mozes die alles zou verkondigen. Wat de Heer hem geboden had, enzovoort. Elia zal wel eerst komen en alles wederop richten. Maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. En ze hebben hem niet gekend. Doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat u hun van Johannes de Doper gesproken had. Met andere woorden, de Heer zegt hier gewoon dat, nou ja, als het dan zo is dat Elia eerst komen moet, dan is Johannes de Doper Elia. En zo wordt dus dat woord uit Maleachi vervuld. En ik ga eerst gewoon door, want ik wil die schriftplaatsen met u doorgenomen hebben. Namelijk, wij vinden ook uitspraken dienaangaande in Marcus 1, vers 2. Waar staat, gelijk geschreven is in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Daar heb je diezelfde uitspraak als uit Maleachi 3, vers 1 weer. Mijn engel, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En daarna, vers 3, de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En het volgende woord is Johannes, was dopende in de woestijn en predikende doop de bekering tot vergeving der zonden, etcetera, etcetera. Zodat hier twee oudtestamentische profetieën van toepassing worden gebracht op Johannes de Doper, of niet? Ja, die hangt nog. Want wij weten dit nu al. Wij weten het, maar stel nou dat je niks weet, hè? Dan begin ik vooraan te lezen. Het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God, gelijk geschreven is in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Over wie gaat het dan?
Zo lees wel.
Ja, nou, ik lees toch, ik doe toch niks bijzonders, ik begin gewoon vooraan te lezen. En er staat, het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God, gelijk geschreven is. Over wie gaat het dan? Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. En nog een keer, andere profetie. De stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Twee schriftplaatsen, zoals gebruikelijk. Twee schriftplaatsen die iets moeten, die beide hetzelfde zeggen. En over wie spreken ze dan? Toch gewoon over Jezus Christus, de Zoon van God, of niet? Ja, want nou wordt hij echt moeilijk. Hè? Want als het er nou helemaal over gaat, maar ik heb de tijd niet, en het lijkt me ook niet nuttig, zozeer, maar ik heb gewoon de tijd niet om al die schriftplaatsen met u stuk voor stuk uitgebreid te bespreken. Maar kijk, als je in Maleachi leest over iemand die eerst moet komen, zie, ik zend mijn engel, enzovoorts, dan lijkt het mij, maar ja, ik ben ook bevooroordeeld verder, dus dan lijkt het mij dat de eerste optie is dat die engel die zou komen en de weg des Heren zou bereiden, is gewoon Jezus van Nazareth. Die mag niet moeilijk zijn. Inhoudelijk mag dat niet moeilijk zijn. U weet toch dat de Messias zou zijn de middelaar van een nieuw verbond waarin genade heerst. En hij zou de koning zijn van een onwankelbaar koninkrijk. Voor dat doel moesten dan toch eerst de zonden der wereld worden weggedaan. Anders kan je niet hebben heerschappij van genade. Zonden moeten eerst rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. Toch? En bovendien moet er eerst een eind gemaakt worden aan het oude verbond. Dat is hetzelfde eigenlijk wat ik nu zeg. Want via de dood van de Heer Jezus namelijk kwam een einde aan het oude verbond op wettige wijze. Namelijk allen die door de wet werden veroordeeld werden ook inderdaad gedood. De Heer namelijk één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven en dus zijn allen vrij van de wet. Dat is het einde van het oude verbond. Der wet. En pas nadat dat geregeld is, konden ze het nieuwe verbond aanbreken en daarmee dat eeuwige koninkrijk enzovoorts. Met andere woorden, Jezus in zijn, ik zeg met opzet Jezus zonder een titel ervoor, Jezus in de dagen zijns vleeses, heeft de weg bereid voor de Messias. Daarom staat er ook inderdaad in Handelingen 2, als Petrus vrij uit mag spreken, God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld tot Here, tot Jehovah, en tot Messias, tot Christus. En hij mocht het vrijuit zeggen, omdat het inmiddels gebeurd was. En hij mocht het niet vrijuit zeggen in bijvoorbeeld, waar het maar was, Matthäus 16 bijvoorbeeld, omdat het nog moest gebeuren. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dat zijn niet maar enige schriftplaatsen, dat zijn talloze, heel het Nieuwe Testament door. Zelfs al in het Oude Testament. Hè? In zijn opstanding werd hij gesteld tot Messias. Zelfs uitspraken als er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isi, is uiteraard niet een uitspraak over zijn geboorte. Hoezo afgehouden tronk? Komt er een geslachtsregister bij? Zoon van die, zoon van die, zoon van die, of vader van die, of die verwekte die, die verwekte die. Hoezo afgehouden tronk? Dat is er helemaal niet. Die afgehouden tronk spreekt over de kruisiging van de Heer Jezus. En daarna kwam er een reisje aan, een nieuwe lood, dat is een beeld van opstanding. Heb ik nagevraagd nog aan Aaron trouwens. Met die oude stok, weet u wel, die staf, ja. Die ineens tot leven kwam en tot bloei kwam enzovoorts. Dus opstanding uit de dood. En in verband met de staf van Aaron duidt het op het hoge priesterschap van Christus. Uiteraard, want daar ging die hele discussie over. Toen al die staven voor de ark des verbonds gelegd moesten worden enzovoorts. Men spreekt over het hoge priesterschap van Christus. De meerdere dan Aaron enzovoorts. En hij is hoge priester geworden in zijn opstanding. Na de ordening van Melchizedek. Etcetera, etcetera. Met andere woorden, Jezus is de wegbereider van Christus. Als de Heer Jezus zijn werk op aarde in de dagen zijn vlees niet gedaan had, konden we nu nog geen Christus hebben. Dat hij dezelfde is, dat is zo, maar het zijn verschillende functies. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Het gaat gewoon over de Heer Jezus. Trouwens, in de standaard commentaren op Malachi, daar komt u de vraag tegen, wie is die engel dan? Zie, ik zend mijn engel. Wie is die engel? En er worden meerdere antwoorden gesuggereerd dan. En niet geheel ten onrechte. De enige die ik redelijk ten onrechte vind, is dat men zegt, nou ja, dat was Malachi natuurlijk, want die heet zo, mijn engel. Dat was de profeet zelf. En de andere opties zijn inderdaad Elia, omdat hij later bij name genoemd wordt. En een andere optie is inderdaad de Heer Jezus zelf. Die bereidde de weg, toch? En vandaar dat hij zelf zegt, ik ben de weg. Of gezegd wordt, hij heeft de weg, een ware, een verse levende weg voor ons ingewijd. Hij is die weg. Hè? Dat is Christus, dat is de opgewekte. Dus de Messias als zodanig. Zie? En op het moment dat iemand zegt tot Jezus, u bent de Messias, zegt hij weliswaar vlees en bloed, heeft u dat niet geopenbaard. Maar hij zegt, denk, mondje dicht. Pst. Het bleef dus toch verborgen. Want de prediking van de Heer Jezus was niet, ik ben de Messias. Integendeel. Wat hij predikte en wat ook Johannes de Doper trouwens predikte, waren de oud-testamentische profetieën op grond waarvan men in de Heer Jezus de Messias zou herkennen. En als iemand het zei, maar u bent het, dan sprak hij het niet tegen, maar hij zei wel, denk erom, dit is geheim. Om de eenvoudige reden, staat ook bij trouwens hoe lang ze het geheim moesten houden. Totdat de Zoon des mensen uit de dood zal zijn opgestaan, staat er dan. In elk geval in Markus 9 staat dat erbij. Zie? En vandaar dat je in het Oude Testament niks leest over de twee komsten van Christus. Ik ben ook altijd ongelukkig met die uitdrukking. De twee komsten van Christus. Het is maar één komst van Christus. En strikt genomen komt hij nog, ja, want precies. Want hij werd in zijn opstanding weliswaar tot Christus gesteld, maar toen kwam hij niet. Het is net andersom, toen ging hij. Zeker. Ook geïllustreerd daarvoor. Dan staat er, en weggaande verborg hij zich van hen, enzovoorts. Hij illustreerde die waarheden ook. Zie? Nou goed. Maar dat zijn zo complicaties. Men lezen ook Jesaja 40. Namelijk, de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Als je niks weet, als je dat Nieuw Testament, als je commentaar niet hebt, laat je buiten beschouwen. Je leest Jesaja 40, dan kom je absoluut tot de conclusie dat het gaat over de Heer Jezus. Hij sprak. En vond geen gehoor. Er waren natuurlijk nog wel meer, maar lees het maar na. Het gaat over de wegbereider van de Messias. Strikt genomen is Jezus de wegbereider van Christus. En dat hij dezelfde is, dat is inderdaad waar. Maar dan toch in een verschillende functie. En trouwens ook totaal verschillende omstandigheden. De ene leidde tot uitermate vernedering. De andere begint bij uitermate verhoging. En dat blijft dan ook zo. Er is grote contrast ertussen. Hij kwam onder de wet. Als Jezus namelijk, om degenen die onder de wet waren te verlossen. En daarna stond hij op uit de dood onder de genade. Namelijk als gezeten op de troon der genade, als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Men heeft die dingen met elkaar verward. En het gevolg is geworden dat het oorspronkelijk grote christelijke feest, namelijk Pasen, in de loop der geschiedenis vervangen is door kerst. En dat is een noodlottig misverstand. Want de Messias verscheen niet bij zijn geboorte in Bethlehem, maar bij zijn opstanding uit de dood. Pasen dus. En heel wat schriftplaatsen die wij met kerst lezen, gaan in werkelijkheid over Pasen. En niet over kerst. We doen maar alsof. Nou, dat is dat koningshuis van Izaïe natuurlijk, en dus van David, dat afgesneden werd, afgehouden werd toen de Heer Jezus stierf. Mede in het licht van dat hij zou de Messias moeten zijn, daartoe was hij ook onder andere geboren. En toen werd hij gedood, dat is een afgehouden tronk. Maar hij stond op uit de dood, dus er kwam een reisje voort uit de afgehouden tronk van Izaïe, en een scheut uit zijn wortelen droeg vrucht. En daarna heb je nog wat schriftplaatsen over de spruiten van Jehovah enzovoort. Hè. Dat gaat niet over zijn geboorte, dat gaat over zijn opstanding. Afgezien nog van dat al die details rond zijn geboorte typologisch staan voor zijn opstanding. Dat is ook nog moeilijker te maken, maar vooruit.
Die stal dan?
Die staat niet in de Bijbel, dus dat is makkelijk. Dus ik ga weer klaar. Ja. Maar Marcus 1, vers 2 en 3 vind je dus twee beschrijvingen van Johannes de Doper. Waaruit je dus zou moeten concluderen dat Johannes de Doper in hoge mate een type is van de Heer Jezus. In zijn eerste komst, als ik het er zo bij mag zeggen voor de gelegenheid, want hoe moet ik het zeggen? En dat, ik geloof dat we het al gelezen hebben, maar anders komt hij nog wel een keer voorbij, dan hebben we het erover. Want ik ga nu gewoon door naar Marcus 9. Ja, dat is die verheerlijking op de berg. En daar daar staat notabene in vers 9... dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Leuk, hè? Ik doe het er niet om. Maar dan het volgende vers. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkaar wat het was, uit de doden opstaan. Alle latere vertalingen hebben dit weggeredeneerd en maken daarmee de discipelen tot volstrekte imbecielen. Ja, ze vroegen niet wat het was om uit de dood op te staan, maar wat het was uit de doden op te staan. Ze wisten wel wat dat was, maar ze kenden het begrip uit de Bijbel niet. Namelijk dat iemand uit de dood opstaat met achterlating van de overige doden. Dat is uit de doden, van tussen de overige doden uit, heet dat, opstaan. Ze geloven in een opstanding ten jongste dagen, collectief. Omdat het Oude Testament daar niet specifieker over is. En de Heer spreekt ineens over opstanding uit de doden, van tussen de doden uit, ja. En dat vroegen de discipelen onder elkaar, hey. En Maria en Martha wisten het ook niet, want een van die twee zei tot de Heer over Lazarus, ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Zo, hè? Maar het idee dat daarvoor al iemand er van tussenuit opstaat, dat was er niet bekend. maar de Messias met name zal tevoren opstaan, opdat hij daarmee ook de eerstgeborene zou zijn dergenen die ontslapen zijn, en opdat daarmee ook een juridische basis zal gelegd worden voor zijn eerstgeboorterecht en dus voor zijn koningschap en priesterschap. Zie? Maar goed, dat is een zijlijn. Volgende vers. En zij vragen hem, zeggende, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? En hij antwoordde, zeiden tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles weder oprichten. En het zal geschieden gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Lees hem nog maar een keer. En het zal geschieden gelijk geschreven, of het zal geschieden mag je weglaten, hè. En gelijk geschreven is van de Zoon des Mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Wie? Ja, wat voor de Heer Jezus geldt, geldt ook voor Elia. En als Elia Johannes de Doper is, en dat las je bij gelegenheid, betekent het dus dat al wat ze aan Johannes de Doper deden, ze hebben hem namelijk ter dood gebracht. Dat zouden ze ook aan de Heer Jezus doen. En je zou er ook nog uit moeten concluderen dat als Johannes niet Elia is, maar Elia komt in de toekomst alsnog, dan zullen ze blijkbaar ook dan Elia doden. Dat staat allemaal in dit vers. En het is ook zo, want dat staat in Openbaring 11. Alleen raad is wat. Hij staat ook op Elia en vaart ten hemel. Net als de Heer Jezus als eerste. Hebben we die nog? En net als de gemeente ertussendoor. Maar daar wil ik het nou maar even niet over hebben. Want er is ook een samenhang mee. Maar in ieder geval, wat aan Elia gedaan zou worden, zou gedaan worden aan de Heer Jezus. Maar Elia en dus Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus. En Elia was dat ook. In het Oude Testament al. En de hemelvaart van Elia is wel degelijk een beeld van de hemelvaart van de Heer Jezus. Wisten waarachtig wel. En toen kwam Elisa. Dat is een beeld van het tegenwoordige werk van Christus als de opgewekte. Er is een groot verschil tussen Elia en Elisa, afgezien van de grote overeenkomst die er is, zelfs in de naamgeving al natuurlijk. Maar Elia is een beeld van de Heer voor zijn dood en Elisa is een beeld van de Heer Jezus na zijn opstanding. En de tekenen die zij doen, nou, in ieder geval die van Elisa zijn een beeld van onze tegenwoordige tijd. Van de roeping van de gemeente en al wat daarmee samenhangt. En die van Elia natuurlijk ook, maar ze grijpen er nog meer op vooruit dan. Hè? De tekenen van de Heer Jezus zijn dat trouwens ook. Zijn een beeld van zijn tegenwoordige werk na zijn opstanding uit de dood enzovoorts. Maar je krijgt dat verhaal over die voorloper dus vele malen. Maar primair, Jezus is de voorloper van Christus. En voor zover Jezus meteen als Messias beschouwd wordt, mocht daar een drempel zijn, dan wordt de profetie over de voorloper vervuld in Johannes de Doper. Nou, dat was Marcus 9, wat heb ik nog? Lucas hoofdstuk 1, waar de geboorte van Johannes de Doper wordt aangekondigd. Dat is ook een leuke, want er staat in vers 16, hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. Maar ook in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Malachi 4, vers 6. Die over Elia dus. Ja. Maar naar aanleiding hiervan vers 16 al. Hè. Hij zal velen de kinderen Israëls bekeren tot de Heer hun God. Vers 17. En hij zal voor hem heen gaan, voor de Heer hun God namelijk. Hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia. En geest en kracht kun je beide beschouwen als betekenend overdrachtelijk. Dat wil zeggen, hij was niet Elia, hij is niet Elia, maar hij komt in de geest van Elia, of hij komt in de kracht, krachtens Elia. En kracht en geest zijn in hoge mate synonieme begrippen. Maar als ik het moet uitleggen, dan moet ik zeggen, nou ja, hij komt krachtens die profetie over Elia zal eerst komen. Of hij is niet letterlijk Elia, maar in geestelijke zin, in overdrachtelijke zin wel. In elk geval, de profetie over Elia uit Malachi 4, vers 5 en 6, wordt ook hier van toepassing gebracht op Johannes de Doper. En de rest wordt in het midden gelaten. En zelfs uitgebreider staat erbij om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de heren te bereiden een toegerust volk. In hoge mate dus inderdaad uit Malachi 4, ontleend. Maar er is geen enkel probleem om dezezelfde verzen te lezen als van toepassing op de Heer Jezus Christus. En die verwarring heb ik vroeger al eens, als jongen al eens geconstateerd, hè, want ja, dan weet je niet alles precies uit je Bijbel hoe dat zit. Maar dan krijg je de lofzang van Zacharias enzovoorts. En dat gaat dan over Johannes de Doper. Maar als je het niet weet en niet weet wat het over gaat, dan gaat het toch gewoon over de Heer Jezus. Dat hou je toch niet meer uit elkaar. Aankondiging achter elkaar van de geboorte van die twee. En nog interwoven, hoe zeg je zoiets, ineengevlochten als het ware. En daarna nog ontmoeten ze elkaar ook nog, weet u, althans de moeders enzovoorts, terwijl ze zwanger zijn. Ze worden toch in hoge mate met elkaar geïdentificeerd. En de vraag aan Johannes de Doper, bent u de Messias, is dus zo'n vreemde nog niet. En nou ik het er toch over heb, weet u nog wat Johannes de Doper zelf vroeg aan Jezus? Precies, zijt gij degene die komen zal, of die wij verwachten, of verwachten wij een ander? En het antwoord, dit zijn twee vragen, en het antwoord is ja en ja. Ja, meer keuze, dus dan gooi ik altijd door elkaar. He? Zijt gij degene die komen zal? Ja en nee. Hangt er vanaf waar je het over hebt. Of verwachten wij een ander? Ja, dat laatste in elk geval. En toch is het toch ook weer niet. Toch is het weer dezelfde. Hij was Jezus, maar men zou verwachten Christus. Nou ja, wat kan ik er meer van zeggen? Hij zou sterven en uit de dood opstaan. En toen was hij de Messias. En daarvoor was hij de wegbereider. En dat plaatje herhaalt zich dus een paar keer. Zie je? En soms denk ik, als in de toekomst ooit iemand vraagt, ja, maar is dat de Messias? Als hij dan komt, hè, moest er dan nog niet een wegbereider voor hem zijn? Dan is het voor de hand liggende antwoord, ja, maar dat was in wat wij noemen zijn eerste komst. Daar is de wegbereider. Ik kan niet missen. Dat heeft echt een heleboel kanten, hoor. En daarom wordt het ook zo door elkaar verteld. Nou goed, Lucas, 1 was dat, en dan heb ik nog Lucas 7, vers 27. Dan denk ik dat ik alle schriftplaatsen die er betrekking op hebben gehad heb. Daar staat weer in vers 26 dat Johannes de Doper is veel meer dan een profeet. Vers 27, deze is het van welke geschreven is, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg voor u heen bereiden zal. Want ik zeg jullie, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meer de profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. Hetzelfde verhaal als uit Matthäus. En dan, en al het volk, horende, dat wil zeggen gelovende, en hem mag voor mij ook, maar dan wel met een kleine letter. Al het volk dat Johannes de Doper hoorde en geloofde dus. Al het volk, hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Die met de doop van Johannes gedoopt waren of werden, is hetzelfde. Leuk hè, die discussie over Genesis 1. Was de aarde woestelledig of werd het? Dat maakt geen bal uit. Dus in alle talen hetzelfde. En iemand die dan glashard beweert van dat kan niet met wet vertaald worden, die moet zijn huiswerk overdoen. Dat is gewoon een dwaasheid. Berust op afspraken die taalkundigen met elkaar gemaakt hebben over hoe ze het een en ander zouden vertalen. Maar het heeft niks met de taal zelf te maken. Het is gewoon volstrekte dwaasheid, vind ik zoiets. Dus eigenlijk zonder dat ik er wat over zeg. Maar waar zijn of worden is gewoon hetzelfde. To be or to be. Ja. Nou goed. En de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt werden of waren, rechtvaardigden daarmee God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen door zich door hem niet te laten dopen. Want zo ongeveer staat het er in andere vertalingen dan ook, maar hier eigenlijk ook. En de aardigheid is, en dat zeg ik dan nu tot slot, dat je het nog eens een keer aan Johannes moet vragen. En dan zegt Johannes de Doper, die na mij komt, is meer dan ik. Waarmee je zich toch met hem identificeert. En hij doet het nog sterker, hij zegt, wiens schoenriem ik niet waardig ben te ontbinden. Maar als men dat ooit nog een keer overnieuw zou moeten vertalen, in goed Nederlands, dan zou je moeten zeggen, wiens schoenen ik niet ben hem na te dragen, of ik ben niet waard om in zijn schoenen te staan. Dan heb je het idioom, de uitdrukking om zo te zeggen, ook vertaald naar het Nederlands. Want dat moet je met spreekwoorden en gezegden doen, hè? Die kun je niet letterlijk vertalen, dan val je three high out of the window, weet je wel. En dat soort dingen meer. Hè? Verstond u het niet?
Het
wordt lekker koud. Ja, kwijt ook niet. Dan krijg je, nou goed, laat maar zitten. Moeilijke dingen. Dus als je het netjes vertaalt, die uitdrukking over die schoenriem betekent gewoon dat hij als het ware in de schoenen van de Messias stond. En dat klopt ook, hij stond in de schoenen van de Heer Jezus. Hij was een type van hem. Zie? Want de echte voorbereider, echte wegbereider, is gewoon de Heer Jezus zelf. Maar daarnaast wordt gesproken over een wegbereider van Jezus. Dat wil zeggen, dan krijg je dus inderdaad, of van Jezus Christus moet ik dan eigenlijk zeggen, dan krijg je dus inderdaad Johannes de Doper als de engel die zou komen, dan wel als Elia, in wiens geest en kracht hij kwam. En in de toekomst, als Jezus Christus komt, want dan komt hij niet in tweeën, maar in ene, en nogal plotsklaps ook, aan het eind van de 70ste week van Daniel, is dezelfde vraag, maar hij had toch een wegbereider. Het antwoord is, ja, dat was in zijn eerste komst, eigenlijk, maar vooruit. Maar als Jezus Christus in de toekomst een wegbereider heeft, dan is daar opnieuw die profetie over de komst van Elia. En die over de profeet als Mozes. Want de profeet als Mozes is natuurlijk uiteindelijk in hoogste instantie Christus, maar ook letterlijk in de toekomst verschijnt Mozes zelf. Die twee, die alle twee op die berg geweest waren, die nieuwtestamentische dingen vooraf gezien hadden, die zijn later de aankondigers van dat Nieuwe Testament, van dat Nieuwe Verbond, van de heerlijkheid van het Koninkrijk van de Messias en zo verder. Nou, ik denk dat dit het meest gecompliceerde geval is van dubbele vervulling van profetie, omdat er zoveel kanten aan zitten en zoveel schriftplaatsen zijn bovendien die het een en ander over te melden hebben. Dus ik stel voor dat u ze nog maar eens goed nazoekt en met elkaar vergelijkt. En ze inderdaad probeert te lezen, vooral in het Oude Testament, als van toepassing op de Heer Jezus. Gewoon moeilijker is hij niet. Zie? Maar altijd als God iets doet, komt er een waarschuwing vooraf. Komt er prediking vooraf. Zeker als het gaat om oordelen. Komt de prediking vooraf. Als het van belang is dat mensen zich bekeren terwille van een bepaalde zaak, dan komt die prediking vooraf. En dat is ook gebeurd voor de eerste komst van Christus, om zo te zeggen. Maar het gebeurt net zo goed voor zijn wederkomst. Het herhaalt zich. En in hoge mate, kausaal gezien, was de komst van Jezus noodzakelijk om de komst van de Messias mogelijk te maken, om de komst van de Christus mogelijk te maken. En dat is dus wat hij eerst gedaan heeft. En toen hem gevraagd werd of hij koning was, toen ontkende hij het. Hij zei, nee, hiertoe ben ik in de wereld gekomen om der waarheid getuigenis te geven. En de andere gelegenheid zei hij, de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat was zijn missie bij zijn eerste komst. Meteen daarna werd hij uitermate verhoogd, maar als Messias. Maar hij zal als de Messias pas komen, pas werkelijk komen, letterlijk dus komen, straks in de toekomst. Alleen wij noemen dat zijn wederkomst.